Oké. Ga met me mee naar de 2 Korinthe. Mijn handelingen sla ik vandaag over. Want ik wil met jullie naar 2 Korinthe 3 over het Nieuwe Testament. Waar Paulus dat aanstipt. En ik wil eventjes, omdat dat best soms moeilijk is voor mensen om te begrijpen hoe dat met ons gelinkt wordt. Wil ik even het eerste gedeelte ga ik dan de verbonden. Nee, maar de eerste gedeelte wil ik eventjes gewoon de verbonden laten zien. En heel veel van die verbonden weten jullie de namen natuurlijk al van. Maar er zitten toch een paar dingen in die interessant zijn voor ons te weten. En in het tweede gedeelte ga ik dan de toepassing van, zoals Paulus dat doet, over dat wij dienaren van het Nieuwe Testament zijn. Hè? En dan heeft hij het over dat onze bekwaamheid is uit God. 2 Korinthe 3, vers 5 en 6. Dat wil ik even lezen. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet de letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Ik wil eerst openen in gebed. Vader, ik dank u dat u bij elkaar zijn. Wilt u ook licht geven op uw woord, Vader, en dat het woord ons echt dat ons duidelijk mag worden. En dat we ook goed begrijpen hoe het in relatie met ons hier gebruikt wordt. Dat we de eer ook aan u zullen geven, Heer. En ook het woord, Vader, het is uw woord en het is de waarheid. En daarom kunnen we ook 100% op vertrouwen. En dat zal ons ook blij maken en kracht geven. Dat vraag ik, Heer, in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, dus hij heeft ons gemaakt dienaars van het Nieuwe Testament. Nou ja, goed, wij leven in de bedemende genade. En de bedemende genade is altijd verborgen geweest. Ja? En wij zijn vreemdelingen van de verbonden. We hebben geen beloftenissen. De wet is aan Israël gegeven. Nou, dat is het oude verbond. En het nieuwe verbond, dat gaan we dus allemaal zien nu. Maar het punt is, hoe kan Paulus nu zeggen dat wij bekwaam zijn gemaakt om dienaars van het Nieuwe Testament te zijn? Terwijl dat toch met Israël gesloten is. Dat lezen wij in het oude Testament van de Bijbel, het eerste gedeelte. En dat is niet verborgen. Maar wij leven in een tijd waarin dus aan Paulus alles is geopenbaard wat verborgen was voor de grondlegging der wereld, pas aan Paulus bekendgemaakt is. Dus dus we gaan eventjes zien wat is nou dat testament, het Nieuwe Testament. Maar er zijn meerdere verbonden in de Bijbel. Hier spreekt hij over het testament. En hij spreekt ook over het verbond. Dat gaan we zien. En het was wel mooi, ik had in mijn oude Bijbel had ik die aantekening ooit een keer gemaakt. Hier, dus het laatste bladzijtje, openbaring. En dat ik los blaadje, daar heb ik het op staan. Dus dat ga ik even met jullie doen. We gaan even naar Genesis 17. Dan spreken we over Abraham, ja? En ja, dat wordt dan wel genoemd, het verbond dat God met Abraham gesloten heeft. Genesis 17. En dat noemen ze dan, of dat kunnen wij ook noemen, het Abraham. Hoe zeg je? Mythische verbond. Oké. Het Abrahamitisch verbond wat God met Abraham heeft gesloten. En dat zien we in Genesis 17. En dan gaat het erom, we moeten begrijpen, wat houdt dat verbond in? En dat is ook met het nieuwe verbond. Wat betekent dat dan precies? Nou, het eerste wat we gaan behandelen, dat is met Abraham. En dat lezen we in Genesis 17. En dan zien we dat in vers 1 dat Abraham was 99 jaar oud. En zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide tot hem, ik ben God de Almachtige. Wandel van mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende, mij aangaande, zie, mijn verbond is met u en gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u tot te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot een eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. Dus wat zien wij in dit verbond? Ja? Wat belooft hij hier? Hij zal een vader van vermenigde volken worden. Ja? En hij zal ook een land en een volk krijgen. Dus zijn zaad, nou we weten, wat is het zaad van Abraham? Dat is het volk Israël, ja? En hij belooft ook een land, ja? Dat zie je in vers 8. En dan zien we ook, het is eeuwig. Dus ja, de hele strijd om het Midden-Oosten. Maar dat verbond, zometeen, gaat dat natuurlijk wel uitgevoerd worden, ja? We weten dat het nu niet zo is. Maar het zal zijn een eeuwige bezitting. Dus wat wordt hier beloofd? Een land, land plus een volk. Nou, we weten dat eenmaal is Israël ook in dat land binnengetrokken, het land Kanaan. En Israël is dat volk, is het zaad van Abraham. Nou, dat is dus het verbond dat God met Abraham gesloten heeft. En daar hoort nog iets bij, namelijk, dat zien we in vers 9. Voort zeide God tot Abraham, gij zult mij mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is, u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhoud besnijden, en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Daar zit dus ook een teken bij dat verbond, en dat teken is de besnijdenis. Dat is het teken van het verbond wat God heeft gesloten met Abraham. Vandaar dat is ook de elke Jood, ja, die heeft dus die besnijdenis als teken van het verbond wat God heeft gesloten met Abraham. En dat betekent dat je deel maakt van dat volk wat God dus die dingen beloofd heeft. Een volk, je bent het volk van God, Israël, met God. Ja, en je zal ook in dat land gaan wonen tot een eeuwige bezitting, ja. Dat is dus beloofd aan Abraham. Nou, we weten dat Israël is nu weer terug, ja, sinds 1948. 2000 jaar zijn ze er, nou iets minder dan, zijn ze natuurlijk weggevoerd, zijn ze verspreid geweest. Maar als wij het met de bedenkende genade, als het eenmaal afgelopen is, dan zal eenmaal, als de antichrist, als dat allemaal gebeurd is, de grote verdrukking, dan zal eenmaal dat volk en dat land, in dat land zijn. Ja, zal Israël, en dat gaan we zo meteen ook zien. Het volgende verbond is, gaan we mee naar Exodus 31. Exodus 31. Dat heeft te maken met het verbond wat God heeft met Mozes. Aan Mozes gesloten heeft. Nou, 31. Exodus 31, vers 12. En dat noemen ze het Mozaïs. Dus, nou ja. Mozaïs, ik weet niet of het helemaal goed schrijft, verbond. Ja? En dat zien wij in vers 12. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, gij nu spreekt tot de kinderen Israëls. Nu zijn we dus inmiddels verder en het volk Israël, het is een volk. Want Israël zat in gevangenschap. Nou, je leest ook als ze eenmaal uittrekken, dan lees je dat het sowieso 6.500 mannen zijn. Zonder vrouwen en kinderen gerekend. Dus dat is een aardig volk, dan mag je toch al gauw als je het nou ja, op 1,5 of 2 miljoen mensen gaat rekenen. Dus het is inmiddels een aardig volk geworden, ja. Nou, en dan zegt hij, gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden, want dit is een teken tussen mij en tussen uw lieden bij uw geslachten, opdat men weet dat ik de Heere ben die u heiligt. Onderhoud dan de Sabbat, terwijl hij uw lieden heilig is. Wie hem ontheiligt zal zekerlijk gedood worden. Want een ieder die op dezelfde enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken. 6 dagen zal men het werk doen, doch op de 7e dag is de Sabbat de rust en heiligheid des Heren. Even kijken, dan ga ik even door. Vers 16, dat dan de kinderen Israëls de Sabbat houden, de Sabbat onderhoudende in hun geslachten tot een eeuw verbond. Hij zal tussen mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn. Terwijl de Heere in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft en op de 7e dag gerust in zichzelf zich verkwikt heeft. En hij gaf aan Mozes, als hij hem op de berg Sinaï te spreken geëindigd had, de 2 tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger Gods. Het verbond dat God heeft met Mozes heeft, en dus Israël, is dat hij heeft de wet gegeven, ja, en het teken daarvan is, dat hebben we net gelezen, Sabbat, ja, ook in het teken. Dus daar moesten ze die Sabbat moesten ze houden, dat herinnerde hun dus ook elke keer aan het feit dat God een verbond heeft gesloten, dat hij de wet aan het volk gegeven heeft. Dus ze hebben inmiddels een land, een volk, nou een volk moet ook een land hebben. Ja, dat zie je ook aan de Koerden bijvoorbeeld. Ja, die constant strijden, omdat een volk, ja, dat is een eenheid, die wil een land hebben. Ja, en dan uiteindelijk heb je ook, als je een land en een volk hebt, dan heb je ook regels nodig, ja. Nederland heeft ook een wet, je hebt wetten nodig om in je koninkrijk te kunnen regeren. Maar dan heb je nog iets natuurlijk, want als je dan een land hebt en een volk en een wet, wat ontbreekt er dan nog? Dat is een koning. Ja? En dan komen we bij het Davidisch. Staat niet zo in de Bijbel, ik weet het. Maar het verbond wat David met wat God met David gesloten heeft. En dan gaan we naar 2 Samuel 7. Ja? 2 Samuel 7. Vers 12. Ja. Wanneer uw dagen, dat zegt God tegen David, zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Maar zegt hij dus tegen David, ja, en de zoon van David is Salomo. Die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijn koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Nou, inderdaad, Salomo heeft wel die tempel gebouwd. Maar ja, je weet dat koninkrijk, die troon, ja, die stoel, dat bedoelt ook de troon mee, de troon van zijn koninkrijk. Dat is niet in eeuwigheid, is dat blijven bestaan. Dit is dus ook een profetie over natuurlijk de toekomstige koning die over Israël gaat regeren. En dan zal het een eeuwig koninkrijk zijn. Ik zal hem zijn tot een vader en hij zal mij zijn tot een zoon. Het welk als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen de mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid, dus uw troon zal vast zijn tot in eeuwigheid. Dus wat wordt hier beloofd, ja? In feite, dat is dus het koninkrijk. Een koninkrijk, dus een. Het is een land, een volk. En tegelijkertijd, ze hebben een wet. Net zoals Nederland, wij zijn een koninkrijk. En daar zit het woordje koning natuurlijk in. Het is een rijk met een koning. En dat zal een eeuwig koninkrijk zijn. Nou, als we nu kijken. Tot nu toe zijn ze allemaal nog steeds dood gegaan, ook in Israël. En het is geen eeuwig koninkrijk, ja. En wat er ook achter zit, dat is het punt, door het Mozaïsch verbond met de wet, ja, zijn de mensen allemaal schuldig. Het is zo dat, maar daar kom ik zo meteen wel op, dan ga ik eerst even verder. Het zal dus een koninkrijk zijn. En dan kan je alleen vragen, waar staat nou hier dat het een verbond is? Dat heb ik me altijd afgevraagd. En toch is het een verbond. Kijk met mij mee, en dat is belangrijk om die tekst om die te onthouden, Psalm 89. En dan zie je maar weer dat het woord, dat verklaart zichzelf. Als je iets niet weet, dan ergens anders in het woord, dan kunnen we altijd wel iets vinden wat het dan uitlegt of bevestigt. Het is eigenlijk het beste woordenboek ook wat je kunt hebben. Maar in Psalm 89, in vers 4, zien we het heel mooi staan. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. En dan zie je ook in 35 en 37, in 35 zie je het. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen dat uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zou ik aan David liegen. Zijn zaad zal in de eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Dus, we zien hier, wordt dat koninkrijk dus beloofd. En het is een verbond, zie je het? Dat heeft hij aan David gezegd, dat het ook een verbond is. Dat lezen we hier in de psalm. Nou, wat is het voor een koninkrijk, ja? Nou, we weten allemaal uit Exodus 19, ja, bij de wet, dat hij tegen Mozes zegt en Israël, dat ze zijn een hem en volk. Nou, we kunnen misschien beter even kijken. Exodus 19. En daar zien we dus bij de Sinaï dat God dat daar al zegt, wat hij met het volk voor heeft, ja? Exodus 19, vers 6, ja. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijne. De hele aarde, alle volken, ja, zijn mijne. En gij zult mijn priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. Ja, dat is bijzonder als je hier staat. Het zal een priesterlijk koninkrijk zijn. Dus dat betekent dat David is, wat dat verbond, dat koninkrijk, dat is niet gewoon zoals Nederland. Dat is een koninkrijk wat bestaat uit een land, een volk en dan die wet. Maar een volk dat een heilig volk is. Nou, dan hoeven we niet te zeggen dat dat hier niet het geval is. Maar Israël zal een volk, Exodus 19 vers 5, zal een heilig volk zijn afgezonden tot de dienst van God. En God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En wanneer zijn ze heilig? Als zij naastiglijk zijn stem zullen gehoorzamen en zijn verbond zullen houden. Dat wil zeggen dat ze dus dat verbond van Mozes, die wet, dat ze die zullen doen. Nou, wij weten natuurlijk inmiddels door Paulus dat dat nou net het probleem is, waardoor het koninkrijk er nog steeds niet is. Want dat heeft te maken dat door de wet, niemand kan die wet houden. Maar als ze dat hadden gedaan, ja, dan zouden zij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Ga ook even met mij naar Zacharia. Maar het is dus wel, Zacharia, een van de laatste voor Malachi. Het is dus wel wat God met dat volk voor heeft, ja. Want hij heeft een bestemming. We weten natuurlijk door Paulus dat God heeft een plan met een koninkrijk hier op aarde en met een koninkrijk in de hemel. Dat onzichtbare koninkrijk wat wij niet kunnen zien. Maar met dit volk, met in dat land, met dat koninkrijk en die wet, zo wil hij deze wereld gaan regeren. En onder zijn autoriteit brengen. Nou, en daar heeft hij een priesterlijk koninkrijk voor nodig, een koninkrijk van priesters. Zacharia 6 vers 12. En dan zien we dat degene die op de troon zit, zie, of in 6:12, en spreek tot hem, zeggende, alzo spreekt de Heere de Heerschade, zeggende, zie, een man, wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heere tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heere bouwen. Hier, daar zijn we natuurlijk na Salomo, want hij ging ook de tempel bouwen, maar nu spreekt hij natuurlijk over iemand anders. Hij zal de tempel des Heere bouwen en hij zal het sieraad dragen en hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zullen tussen die beiden zijn. Dus die koning, want wie zit op de troon? Een koning is een priester. Nou, wie is de hoge priester? Dat is de Heer Jezus, ja. Hij zal een priester zijn. Een koninkrijk van priesters met een priester op de troon. Nou. En in Openbaring zien we dat ook. Er zijn nog een aantal teksten, die kan ik tegen jullie zeggen. Openbaring 1 vers 5 en 6. Jesaja 1. Nou, Jesaja, daar kunnen we iets, een paar bladzijden terug. Die wil ik even met jullie toch. En in Openbaring zien we het ook staan in de toekomst. Jesaja, even terug. 61 vers 6. Jesaja 61 vers 6. Wat zegt hij daar? En dat las ik vroeger natuurlijk ook voor mezelf. Door gijlieden. Dat is bladzijde 814. Dan zegt hij tegen Israël, doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Zie je? Dus een priester op de troon. En het volk Israël zullen priesters des Heren heten. Men zal u dienaren onze gods noemen. Zie je? Dat is wat zal Israël zijn in de toekomst. De dienaren van God. Gij zult het vermogen der heidenen eten. En in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Met andere woorden, de heidenen, ja, dat zijn de rijkdommen van de heidenen. Israël, wat zie je? zal boven zijn alle volken. Ja? Dat is wat het volk Israël betreft. Nou, in de toekomst, dan laten we even naar 1 Petrus 2 vers 9 gaan. Nou zijn we dus als de Heer Jezus op aarde geweest is. Hij is gestorven, begraven en opgestaan. En Petrus die zegt dan tegen wie? 1 Petrus 2 vers 9. En nogmaals, ik heb het vaker gezegd. Dit was mijn allereerste Bijbelstudie. Toen ik tot geloof was gekomen op een avond bij iemand. Of bij een hele groep. En dat werd op die avond verkondigd. En ik veerde helemaal op. Ja. En dan zegt hij 1 Petrus 2 vers 9. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk en een verkregen volk. Opdat gij zaat verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft als zijn wonderbaar licht. Nu zie je dat Peter zegt iets dat lijkt heel veel op wat God zei op de berg Sinaï. Maar God zei, indien gij zult gehoorzamen, als jij, dan zul je mij, hè, en dan zul je een heilig volk zijn. Peter zegt nu niet, hij zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht. Dus wat zegt hij, tegen wie zegt hij dat? Dat zegt hij tegen de gelovigen, de kleine kudde. Die zijn dat. Ze hebben de Messias aangenomen. En dan komen we ook zo meteen op het volgende punt natuurlijk. Dat heeft met het nieuwe verbond te maken. Na het nieuwe verbond, ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Ze hebben de Messias aangenomen. En vanaf dat moment zijn ze heilig. Alleen hij schrijft dat hier in de tijd van de grote verdrukking. Dat koninkrijk dat komt nog. Maar die gaan dat koninkrijk in. Die zijn heilig. Dat zijn de priesters en zeren. Dus niet omdat je besneden bent alleen maar. En dat je onder de wet zit. En dat je het sabbat houdt. Zo kom je dat koninkrijk niet binnen. Ja? Daar heb je iets voor nodig. Dat gaan we zo meteen zien. Daar heb je dat nieuwe verbond namelijk voor nodig. Daar komen we zo meteen op. Die priesters. Nou, en wat is nou een priester? Ja? Wat gebeurde er met een priester voordat hij in de dienst kwam? In de dienst van de tempel. Dan werd hij gewassen. Ja? Dat staat in Exodus. Gaan we niet opzoeken. In Exodus 29, vers 4. We weten allemaal, dan werd hij met water gewassen. Dat was een uitwendige reiniging. Ja, ook een zichtbare uitwendige reiniging. Ja? En als hij gewassen was met water, dan kon hij in de dienst van de Heer. Nou, en zo zien we ook, als we nu even gaan nadenken. Dat was de tempel, die stond daar. De priesters, die werden gewassen met water. Een symbolische afwassing van zonde. En dan kon ze in de dienst van de Heer komen. Nou, wat komt Johannes de Doper te doen? Ja? Die zegt, bekeert u, laat u dopen. Want het koninkrijk des hemelen is nabijgekomen. Dus dat koninkrijk, dat Davidisch verbond, het koninkrijk zometeen. Ze zitten in het land, ze zijn een volk, ze zijn besneden. Ze hebben de wet, ja. Maar de priester komt, de hoge priester, de Messias komt. De tijd is nabij dat het koninkrijk aanstaande is. En nu moet het hele volk, die heeft al die eeuwen, hebben ze gezien aan de tempel, met de priesterdienst, hoe dat in zijn werk ging. En nu zullen zij allemaal met het water gedoopt gaan worden. Dat is door de doop van Johannes, werden ze met water gewassen. En dat is, laten we één tekst daarvoor uitzoeken, Matteüs 3 vers 2, ja? Matteüs 3 vers 2. Dat is Johannes de Doper en zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem des roepende in de woestijn, bereid den weg des Heren, maak zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen en zijn voedsel was sprinkhaan en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Dus dat zien we hier gebeuren. Nu zien we dus niet meer alleen maar dat de priester uit de stam Levi, dat die met water gewassen werd voor de dienst des Heren. Nu zien we dat het hele volk gaat gedoopt worden met water. Met andere woorden, gij zijt een uitverkoren geslacht. Een heilig, een priesterlijk koninkrijk zullen ze zijn. Het hele volk, dat hebben we gezien, zal een volk van priesters zijn. Een koninkrijk van priesters. En wil je een priester zijn, moet je allemaal gedoopt worden met water. Ja, dat is de voorwaarde. Met andere woorden, wat is het verbond van het koninkrijk? Dat Israël een koninkrijk zal zijn met een koning. om een priester te worden en om in dat koninkrijk te gaan. Ja, wat is het teken daarvan? Teken om dat koninkrijk in te gaan, moet je gedoopt worden. Dat is de doop met water. Ja? Dat is het teken van dat verbond, dat Davidisch verbond. Dat is de waterdoop. Je kan zo zeggen, het is de deur om het koninkrijk in te gaan. Er is geen toegang voor een Jood in het koninkrijk zonder die doop met water. Ja, als kwijt ben je geen priester. Dus daarom zie je ook, die doop met water is in eerste instantie ook, daarom zijn het ook alleen Joden die dopen. Ten eerste moet het volk zelf gedoopt worden om in de priesterdienst te kunnen gaan en voor de Heere, ja, aan het werk te kunnen gaan. En dan, als ze eenmaal dat zijn, dan zijn ze in het koninkrijk, dan gaan ze de wereld in en dan gaan ze ook de heidenen dopen. Maar het zijn alleen de Joden die dopen. Ze zien hier overal dopen, overal ter wereld. Maar bijbels gezien klopt het helemaal niet. Het zijn geen heidenen die dopen, het zijn de Joden die dopen. Eerst hun eigen volk en daarna worden de heidenen gedoopt. Nou, oké. Okay. En dan zien we ook met Petrus, wat zegt hij? Christus is gekruisigd. Ze hebben een Messias gekruisigd, vermoord. En hij biedt hun bekering aan. En dan worden ze, bekeert u. Laat u doop met water. Tot vergeving van zonde. Nou, nu krijgen we het laatste. En dat is het nieuwe verbond. En dat slaat op het verbond van Mozes. Ja? Want dat wordt dan, sinds het nieuwe verbond er is, wordt het verbond wat met Mozes gesloten is, de wet, wordt dat eigenlijk oud. Want dit is een verbond wat nieuw is, wat daarvoor in de plaats komt. En dan gaan we even naar Jeremia. Ja. Jeremia 31. Vorige week ook even gelezen. Jeremia 31, vers 31. Wat staat daar? Zie. 858. Zie. Jeremia 31, vers 31. De dagen komen. Zie je? Het is nog toekomst. De dagen komen. Spreekt de Heer dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Wat is nou het verschil ten opzichte van die andere verbonden? Deze zijn al gesloten. Het nieuwe verbond, zegt hij op dat moment, dat gaat hij nog sluiten. Dus dat is er nog niet. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb. Ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypte land uit te voeren, welke verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Dus hij zegt, dus het is niet naar het verbond, en dan spreekt hij, toen ze de uittocht van Egypte, dan spreekt hij over dit verbond van Mozes, de wet. Dat werd aan Israël gegeven toen ze uitgetrokken waren op de berg van Sinai. Gaf hij hun de wet. God zegt nee, niet zo'n verbond. Want dat hebben zij vernietigd. Met andere woorden, dat hebben zij overtreden. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal. Zie je het? Hier staat het duidelijk. Het huis Israël. In vers 31 zien we ook huis Israël van Juda. Dat zijn de 12 stammen. Dus met wie is het verbond gesloten? Het is een verbond wat voor Israël is. Staat hier duidelijk. En wat staat er dan? Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen, van hun kleinst af tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Dus we zien hier, het is met Israël gesloten. Het zal trouwens, het is nog niet bekrachtigd. Het zal in de toekomst gesloten worden. Ja? En dan zien we ook in vers 33 en 34 wat het inhoudt. Dat betekent dat verbond, dit nieuwe verbond, ja. Daar zegt hij wat van. Namelijk, dat hij die wet in hun binnenste geven zal. Welke wet? Nou, dat is deze. Net zoals Mozes, dat is natuurlijk ook symboliek achter, typologie. Mozes is niet het beloofde land binnengegaan. Dat, wat zegt dat ons? Mozes is natuurlijk, staat voor de wet. Kunnen zij Israël onder de wet het koninkrijk ingaan? Mozes niet. Dat stond daar natuurlijk ook symbool voor, ja? Want als we onder de wet, onder voorwaarden, denken Gods koninkrijk te beërven, dan kun je natuurlijk vergeten, want de wet doet zonde kennen. En daardoor zal het nooit lukken. En daarom geeft God dus dat nieuwe verbond. Dus het verbond met Abraham, 1. Met Mozes, 2. Met David is 3. Die drie dingen, dat heeft met het volk Israël te maken. Het is een land, het is een volk. Ze hebben de wet en ze hebben een koninkrijk. Alleen, ze zijn niet in staat om die verbonden gerealiseerd te krijgen. Omdat, zoals God in Exodus zegt, als jullie mij gehoorzamen, zullen jij een heilig volk zijn. Ja, en een volk van priesters. Maar wat staat hier in vers 1 en 33? Zij hebben dat verbond vernietigd. Ze hebben de wet niet gehouden. Dus hoe kan je nou ooit in dat koninkrijk komen van God? Je moet heilig zijn. Je moet volmaakt zijn. Dat gaat niet lukken. Dus die wet van Mozes die uitwendig is, net zoals de doop met water uitwendig is, ja, is uitwendig, die kan de mensen natuurlijk nooit in het koninkrijk brengen. Daar moet een innerlijke verandering aan gebracht worden bij de mensen. En daar zorgt het nieuwe verbond voor. Het verschil van met het nieuwe verbond, met die andere verbonden, is allemaal, het nieuwe verbond is een geestelijk verbond. Hier, Abraham, weet dat het heeft met een land en een volk te maken, is Tasba. De wet ook, dat zijn regels. Er staat in stenen geschreven, dat kan je lezen. En dat moet je doen. Het koninkrijk, daar kan je ook om je heen kijken. Dat is een koninkrijk, een koning, een rijk met een koning. Die zit daar op de troon. Het nieuwe bond is allemaal, heeft allemaal met de binnenkant te maken. Het geestelijke. En daarom, zegt de Heer Jezus ook, ja, jullie kunnen al zeggen Abraham als je vader hebt, ja, en jullie zijn besneden, jullie houden de wet, dat zeggen ze te doen, en jullie houden de sabbat, maar als jij van binnen niet besneden bent, je hart, dan is het allemaal niks waard. Dus die besnijdenis heeft gewoon geen enkele waarde. Ook met die doop met water, zoals ze gedoopt worden, je ziet het, het volk liet zich dopen, maar uiteindelijk, 3,5 jaar daarna, is Christus wel gekruisigd. En het waren allemaal Joden die allemaal besneden waren, de wetten en alles hadden. En daarom dat nieuwe verbond, en dan gaan we in het tweede gedeelte ook zien, daarom zegt Paulus ook voor ons, het heeft met, dat maakt Israël bekwaam om al die verbonden gerealiseerd te krijgen. En dat heeft met de inwendige kant te maken. Kijk maar, vers 34. Zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren zeggende, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen. Het hele volk niet gewoon weten dat hij bestaat, want dat weten we al. Romeinen 1 leert al lang dat iedereen weet dat God bestaat. Iedereen kent God in die zin dat ze weten dat hij er is, dat hij de schepper is. Het gaat om een meer dan alleen kennen. Het gaat om dat je hem ook weet wie hij is. Wij kennen nu, wij spreken daarom ook, God is onze vader door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Een ander die spreekt over God en weet gelijk het verschil. Want jij zegt, nee, hij is mijn vader. Ja, die ander die weet dat niet, die kent alleen niet die relatie van vader-kind. Dat is het grote punt. Nou, en dan zien wij, ze zullen mij alle kennen, van de kleinste tot de grootste toe, en dan in vers aan het eind, want... Oh, sorry, ik zeg in vers 33, vergeet ik helemaal. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Je ziet, wat zie je hier staan? Deze wet hier ook, van Mozes, waardoor ze nooit het koninkrijk in konden gaan, omdat niemand hem kan houden. Die wet gaat hij door het nieuwe verbond in hun hart schrijven. En dan kunnen ze het koninkrijk in. Nou, dat zien wij gebeuren. Wat zien we met... Met de Heer Jezus, hè, ze worden gedoopt. En dan later zien we in Handelingen 2, wat gebeurt er dan? Wordt de Heilige Geest uitgestort. En dan gaat hij die wet in hun binnenste schrijven. En dan zijn ze het volk wat God al met Mozes toen al zei, als jullie mij zullen... En dan zegt Petrus, jullie zijn een uitverkoren geslacht. Een priesterlijk koninkrijk. Want dat zijn degenen in wie de wet in hun binnenste geschreven wordt. Nou, kijk even met mij in Handelingen 10. Handelingen 10. En in het tweede gedeelte, daar kom ik zo meteen op, maar Handelingen 10. Dan zien wij dus, bekeert u, laat u dopen, hij zult de Heilige Geest ontvangen. Maar komt hij bij Cornelius, want we hebben nog iets nodig. Want wat is nou dat teken van dat nieuwe verbond, ja? Ontbreekt er nog eentje? Het is wel een geestelijk verbond. Dus dit zijn dan zichtbare uiterlijke teken, besnijdenis. De wet is het teken, de Sabbat. Nou ja, goed, dan hou je de zondag. Of, nou, met mij hoor, de Sabbat. De zondag. Verspreking, ja. Dat is nog uit mijn verleden. En koninkrijk is de doop met water. Wat is nou dat geestelijke verbond? Wat is daar nou het teken van? Wat is daar nou het bewijs van dat je kan zien? Nou, dat zien we bijvoorbeeld met Cornelius mooi, hoe de Joden daarop reageren als hij de Heilige Geest ontvangt. Handelingen 10, spreekt die woord nog in vers 44. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Dus ze ontzetten zich. Waarom ontzetten zij zich nou zo? Die gave van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest zelf is hier de gave die wordt gegeven. Die werd ook, staat ook op de heidenen. Waarom? Omdat in eerste instantie was het natuurlijk aan Israël gegeven. Dat had met het nieuwe verbond te maken. En nu zien ze dat, hé, het werd ook op de heidenen uitgestort. Nou, en hoe wisten ze dat? Zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Zie je? Want, daarom wisten ze dat. Zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. En dat was voor hen duidelijk, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Dus het teken van het nieuwe verbond is dus in ieder geval, ja, de Heilige Geest, zeg maar. Plus, waarom weet je dat? Dat is door die tekenen. Hier in verband met die talen. Maar kijk even mee naar Marcus 16. Ja? Marcus 16. Ja. Marcus 16, vers 15. Dat is de Heer Jezus, ja? Hij zegt dat tegen die apostelen. Hij zei tot hen, gaat heen en in de hele wereld predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Dus dit is de opdracht die de Heer Jezus geeft aan die apostelen. Uiteindelijk de doop. Iedereen moet met doop met water gedoopt worden. Eerst Israël, dat heeft met hun priesterschap te maken. He, ze moet ook gereinigd worden, symbolische reiniging. Maar wat van binnen natuurlijk. Ja, want in het nieuwe, nu zie je dat ze ook de Heilige Geest ontvangen. Maar dan gaat Israël de wereld in om de heidenen van hun onreinheden ook. Die waren natuurlijk ook met afgoderij en dat soort dingen. Werden ook daarna met water gedoopt. Maar dan zie je, degene die geloofd zullen hebben in vers 17. Zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen ze opnemen. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zullen niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen. En zij zullen gezond worden. Nou, dat kunnen ze alleen maar toen de tijd, als ze die Heilige Geest ontvangen hadden. Omdat dat was natuurlijk een bewijs, teken dat ze gelovig waren geworden. En dat heeft allemaal met het nieuwe verbond te maken. Dus, nogmaals, we spreken hier even helemaal niet over ons. Hè? Ik heb het alleen maar over Israël. Toen, ten tijde van de Heer Jezus. Nu zitten we in de bedenking der genade. Dus, maar hierna de bedenking der genade zien we. Deze verbonden, die waren allemaal eeuwig. Ja? Met Abraham is eeuwig. Dus ze kunnen proberen wat ze willen in het Midden-Oosten. Maar dat het nu nog niet is, wij weten door Paulus hoe dat komt. Degene die niet recht snijden, snappen het nog steeds niet. 1948 dachten ze, nou, nu gaat het komen. Hè? Nee. Het zal niet eerder gebeuren nadat wij, het lichaam van Christus, weg zijn. En dan krijgen we de grote verdrukking en dan krijgt het koninkrijk. En dan zie je, dan zal Israël, en dat gaan we zo ook zien hoor, zal naar hun land gehaald worden, overal ter wereld. Zullen ze daar naartoe gaan, de gelovigen, ja. En dan zullen zij daar een volk zijn. En ze zullen zeker besneden zijn, maar ze zullen vooral ook geestelijk door het nieuwe verbond in hun hart besneden zijn. Want wat is dat? Ze hebben de Heilige Geest ontvangen. En daardoor zijn ze nu in staat, ook in dat koninkrijk, de wet van God hier uit te voeren. Die zullen het gewoon doen, want het is in je hart geschreven. Paulus zegt tegen ons dat bij ons is Christus in ons hart geschreven. Dat is een verschil. En dan zie je Davidische bond, het koninkrijk. Nou, dan is inderdaad, wie zit er op de troon? De Heer Jezus, maar ook koning David zal koning van Israël zijn. Nou, dan zie je, dat wordt dus allemaal verbond nadat het nieuwe verbond is gesloten. Nou, het nieuwe verbond was in het Oude Testament. Waar vind je het nieuwe verbond in het Oude Testament? Waar vind je het Nieuwe Testament in het Oude Testament? Nou, dat is Jeremia 31. Daar zien wij het nieuwe verbond vermeld. Nou, en zo zullen zij, dus gaan nu naar 2 Korinthe. Dus nou weten we precies de verbonden die met Israël gesloten zijn. En dat het nieuwe verbond, als we naar 2 Korinthe 3. Is zo belangrijk dat we goed begrijpen, dat bekwaamheid. Dat is zo'n regel waar je dan wel eens over leest. Dan denk je, ja, dan denk je wel eens over na. Maar samen met het nieuwe verbond ga ik nu ook begrijpen. Ja, want Paulus zegt, het past het op ons toe. In vers 4 nog een keer. En zodanig vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren des Nieuwe Testament. Niet de letter, maar des geestes. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Nu even niet over ons, maar over Israël. De wet, die dood. Ja? De geest, wanneer is de geest? Nieuwe verbond. Die maakt dus levend. Israël kon nooit onder de wet het koninkrijk binnengaan. Het nieuwe verbond belooft namelijk, en dat gaan we zo meteen ook wel zien, de Heilige Geest. Want dat zien we ook in Ezechiël staan, dat is de Heilige Geest. Met andere woorden, zoals de geest ons nu bekwaam maakt om de Here te dienen, zo maakt de Heilige Geest Israël door het nieuwe verbond, want dan krijgt de Heilige Geest, ook bekwaam om nu al die verbonden gerealiseerd te krijgen. Dus ze kunnen, ze hebben zo meteen het land en het koninkrijk, en zullen gaan regeren met de Messias. Maar dat zal niet onder de wet gaan, maar onder het nieuwe verbond. Want die schrijft die wet in hun hart. En daardoor zijn ze bekwaam gemaakt. Zonder nieuwe verbond, Israël, zullen ze nooit die andere verbonden gerealiseerd krijgen. Dan zal Israël inderdaad, dan kan je zeggen, nou weet je wat de kerk soms leren? Wij zijn het nieuwe Israël, want Israël bestaat niet meer. Ja, wij nemen alles over, de zegeningen van Israël. Dat is ook de verbondstheologie, hè? De kerk is in plaats gekomen van Israël. Nou, inderdaad, als het nieuwe verbond niet zou zijn, dan zou inderdaad die andere verbonden, dat zou dan niet eeuwig zijn, want het zou nooit gerealiseerd kunnen worden. Net zoals het ook bij ons nooit gerealiseerd kan worden, dat wij kinderen van God zouden worden zonder dat hij ons de geest geeft nu. Want iemand die de geest nu niet heeft, die hoort hem niet toe. Ja? Nou ja, oké, dus dan gaan we zo meteen verder met Paulus. Waarom hij dat dan ook op ons toepast. Stel, we dus hebben gezien, hé, wacht even, we praten alleen maar over Israël. Ja? Maar goed, dan gaan we het verder over hebben zo meteen. Zullen we eindigen? Vader, wil u danken. Ik bid, Vader, dat uw geest ons hier duidelijkheid op geeft. En dat we het ook zullen overdenken, Vader. En zodat we tot een goed verstaan hiervan komen, Vader. Ook zoals Paulus aan ons uitlegt. Dat vraag ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.